De grote vraag is, Frank, hoe gaan we die boetepot nu spekken? Want ik heb altijd geleerd van voetbaltrainers, als je te laat bent, en dan rekenen we het per minuut, moet hij een liedje zingen? Wat gaan we doen?
Ja, maar het is tegelijkertijd zo dat we ook het Romario-verhaal kennen.
Beetje
je
moe.
Je hebt altijd spelers die een soort van boven de wet staan. Maar en dat je gewoon al blij moet zijn dat ze er zijn. Dus ik zit meer een beetje in Daanse geval in die categorie.
Zolang ze blijven scoren.
Ja.
Maar jij vindt eigenlijk dat we dus geen boetepotje hier moeten zetten?
Nee, zeker. Nou, ik ben wel op zich voor een boetepot, maar dat je altijd de situatie moet blijven bekijken zoals die er is. Ik heb rechten gestudeerd, hè, en dan had je de semantische code.
Ja.
En dat het in het recht niet zoveel uitmaakt wat je precies gedaan hebt, maar de context waarin je dat deed. Dus ik zou zeggen, laten we zijn verhaal afwachten. Laten we eerst een vraag stellen. Dat heb ik dan weer van Harry van Hek geleerd. Stel eerst een vraag voordat je met een mening komt. Nou, en kijken, dan gaan we gezamenlijk met Peter eens de balans opmaken.
Fijn, jonge stoere knapen, ons land het geje voetbal.
Hartelijk welkom bij een gloednieuwe Excelsior podcast. We zijn dus als elke keer weer eens in de twee weken. Volgens mij krijg je nu een berichtje binnen waar Daan blijft. Ja, kijk, drama zie ik hier.
Excuus, zegt hij.
Ja.
Het drama.
Ja, ik zie het ook drama staan. Ja. Nou, dan wordt het een mooi drama. Wil jij dan, Frank, onze gast alvast even introduceren? Want misschien is dat wel leuk dan, om daarmee te beginnen.
Ja, dat is Peter Callier. Die is eigenaar van Stone. Dat is een belangrijke partner in de club. Ja, want er zijn ook nog anderen bij betrokken. Maar alleen dat al zegt wat over hem. Want Peter is Stone met drie vrienden begonnen. Dat was voor een deel luxe, want je kan maar vrienden hebben. En voor een deel was het gewoon pure noodzaak, omdat deze man een soort van onhandelbaar was eigenlijk in werk settings. En dat het enige wat erop zit, weet je ook alles van. Voor jezelf begint. En
daarom zijn Peter en ik ook heel goed in een golfplaat samen, heel vaak. Dat gaat prima, ja.
Volkomen tolerant, ja, precies, voor elkaars kwaliteit.
En dat ze dat met drie vrienden begonnen, dat zegt ook heel veel over die uitstraling van dat bedrijf nog steeds. En zo is Stone een belangrijke partner voor Excelsior Rotterdam en ook voor de Excelsior Foundation. Iets wat heel veel over Peter zegt is, anderhalf jaar geleden maakten wij een mini-doc over Peter.
Pannenkoekenbakken.
En daar heb ik hem de eerste draft van gestuurd. Hij zat toen in Spanje en toen belde ik hem met de vraag, wat vind je ervan? En toen zei hij, ja, ik kijk sowieso al graag naar mezelf, dus ik kom misschien niet met een heel objectief oordeel.
Ik ben wel heel blij met mezelf, dat klopt.
Ja, ja. Ja, op zich is dat ook een goed teken, toch? Om blij te zijn met jezelf. Ja.
Maakt het leven wel makkelijker. Ja. Ja.
Dus dat zegt ook heel veel over Peter. En hij heeft zijn operationele rol in het bedrijf doorgegeven aan een heel talentvolle jonge directeur. Luc, dan heeft hij meer tijd. En in die extra tijd werkt hij nu anderhalf.
En Luc is inmiddels ook eigenaar. Dus we zijn met vier vrienden.
Kijk.
Dus,
kijk. Oh, Luc is ook toegetreden tot de vriendenclub eigenlijk.
Ja, ja, heeft hij wel een klein beetje voor moeten betalen.
Ja, ik ben deze. Kost het op van deze mannen
is te
worden.
Koop, lijkt het wel. Maar
betaalde vriend of niet, ja. Dat is een beetje de vraag, ja.
Nou, nu is Peter anderhalve dag bij ons in de Foundation. Werkt hij aan die Academy. Komen we nog uitgebreid over te praten. En tenslotte zegt dat ook wat over hem. Wij werken hier heel veel met jonge mensen, zou het aan mij niet zeggen. Maar heel veel jonge mensen. En sommigen hebben echt wel behoefte aan coaching en leiderschap. En een soort vaderlijke, broederlijke rol daarnaast.
Iemand
en
die er wijst.
Ja. Speelt hij ook voor Jeroen en Koen en dat soort mensen.
Ja. Peter, welkom in de Excelsior podcast.
Ja, het is nogal een introductie. Ik ben door mijn woorden heen.
Het was normaal is het langer, dus heeft het kort gehouden.
Frank doet maar wat, hè, denk ik.
Ja, alle improvies. Maar nee, je hebt het helemaal voorbereid. Hij heeft gisteravond de hele avond op de bank gezeten. Heeft het allemaal voorbereid. Heeft hij een tekstje uitgeschreven. Je weet hoe het gaat, toch?
Okay.
Hey, hoe ben jij met Excelsior in contact gekomen?
Dat was een enigszins doorgedronken avond bij de CEO van het vlees, geloof ik, op Zuid. En Edwin had zijn zinnen gezet op een sponsorschap van Excelsior. Alfons en ik hebben daar minder gevoel bij.
Onderdeel van de vrienden dit, zeg maar.
Het is een onderdeel van de vrienden, inderdaad. Goed dat je mij even aanvult. En dat zijn de drie vrienden van Stone. En Edwin die begon daar een beetje over te drammen, zoals hij dat kan. En wij hadden precies genoeg op om dan te zeggen, als hij dat nou belangrijk vindt, dan gaan we daar wel mee. Ja. Dan gaan we daar wel mee akkoord. Dat was op het moment overigens dat we nog eigenlijk helemaal geen geld verdienden.
Ja.
Dus dat is dan ook wel bijzonder dat je geld uit gaat geven aan een hobby van iemand. Maar er zat natuurlijk al een idee achter, namelijk het vergroten van de naamsbekendheid. En wat Excelsior is natuurlijk ook een vriendenclub nu, maar daar is het ook uit voortgekomen.
Ja.
Dus die parallellen in ons verhaal en dat verhaal en gewoon, gewoon strijden voor winst en met heel weinig middelen heel veel proberen te bereiken. Ik zag vanuit marketing zag ik de parallellen wel en ook het goede verhaal. Dus zo is het gebeurd.
Maar was er een band dat Edwin of een van de andere vrienden hier al geregeld op de tribune zat? Of wat was het?
Dan gaan we naar een concurrent toe. Daar een aantal van onze medewerkers komen bij een concurrent vandaan en die waren heel ver in de gesprekken met Excelsior over sponsorschap. Dat is het uiteindelijk niet geworden. Die zijn de Zandvoort verhuisd en die zijn hele saaie rondjes gaan rijden met hun klanten. Nou, dat hebben wij minder. Toen stond die sponsorvraag, die stond nog wel een klein beetje open. En daar in dat gat zijn wij toen ingestapt op aanraden van een aantal van onze collega's.
Mooi.
Ja, dus, zo gaat dat.
Mooie verbinding dan die je dan inderdaad hebt. Ja. Frank, eventjes, we hebben altijd de hoogtepunten van de afgelopen 2 weken.
Weet je wat mijn hoogtepunt was? Misschien spreekt het jou aan. Ruben de Nijl, die legde na afloop van de wedstrijd, afgelopen vrijdag toch?
Mm-hmm.
Legde hij uit waarom die Jackie Donker weer had laten spelen in plaats van Saidou Fini.
Mm-hmm.
En nou vind ik het sowieso al mooi dat Lois de Bruin, onze hoofdmedia en marketing, die interviews na afloop doet, dat ze die vraag stelt van laten we nou dingen vragen waarop die trainer antwoorden kan geven die je bij ESPN niet hoort. En dan legt hij uit hoe Jackie met best wel een indrukwekkende geschiedenis achter de rug met zijn blessure en het overlijden van zijn vader, die zich terugknokte in dat eerste elftal, dat hij zijn plaats kwijtraakt. En daar best wel moeite mee heeft gehad, vertelde Ruben in dat interview. En dat hij dan zichzelf herpakt en weken lang keihard werkt, presteert op die trainingen en dan zo zijn plaats terugverdient. En hoe Ruben dat dan uitlegt en dat we in die openheid met onze achterban communiceren. Ja, dat vind ik belangrijk, mooi, goed.
Het is ook wel een beetje ingegeven door het spel de laatste weken, toch? Want het spel was niet heel erg hoogdravend bij Excelsior. Dan gaan trainers ook vaak wisselen, toch?
Ja, ik kan dat niet beoordelen.
Dat kan je ook beoordelen. Je hebt toch zelf ook gevoel gehad. Je ziet er ook naar wedstrijden.
Ja, maar dat toch niet of dat dan goed gaat of niet goed gaat. Maar ik kijk naar die wedstrijden.
Ja.
En naar de uitslag op het scorebord na afloop. En naar de stand op de ranglijst.
Scorebordjournalistiek is
niet. Ja. Dat is
hier
voor de voetbalmensen is dat niet goed natuurlijk. Maar wij kijken daar natuurlijk gewoon naar.
Ja, ben je ook een teletext-zapper om te kijken wat Excelsior gedaan heeft als je niet kan kijken bij de uitwedstrijd en dan.
Het is een beetje bij mij is het anders. Laat ik eerst een bekentenis doen. Ik ben niet zo helemaal fully involved in voetbal. Dus ik ben natuurlijk aan mijn stand verplicht een beetje te volgen. Maar meestal krijg ik via de WhatsApp eerder bericht dan dat ik het op teletext heb opgezocht. Hoe het is afgelopen op de vrijdagavond. En tot nu toe, de afgelopen weken gaat het best wel lekker.
Ja.
Dus dan word ik gefeliciteerd van alle kanten. En dan ben ik toch een beetje trots. Hè. Zo is het ook natuurlijk. Ik doe er niks mee, maar ik doe er niks aan eigenlijk.
Nee, maar je wacht gewoon de appjes af en dan weet je alweer.
Ja, er zijn heel veel mensen die het veel hardgrondiger beleven dan ik.
Ja. En Frank, wat voegt hij toe aan de foundation?
Vrolijkheid. Dat is heel belangrijk. Ervaring. Competenties. Bijvoorbeeld in projectmanagement. Coachingsvaardigheden. En dat kan hij op een hele speelse, maar behoorlijk dwingende manier.
Ik rommel het een beetje bij elkaar, maar het is wel enigszins manipulatief al wat doen. Ja,
ja, ligt eens toe?
Nou ja, kijk, ik heb natuurlijk ook zelf een mening over dingen. Dus ik heb een beetje moeten wennen aan hoe het hier bij Excelsior gaat. Want dat is natuurlijk een heel ander bedrijf dan ik gewend ben. En dat is leuk. Het gaat over topsport. Daar moet ik ook even aan wennen. Hè. Het is nooit genoeg. Als je een bepaalde lat hebt gehaald, dan wordt die vervolgens weer een stukje verder weggelegd.
Maar dat heb je bij Stone ook het verleden gedaan.
Jawel, maar dan zijn we toch even van meer in het moment lekker feestvieren. Gewoon even zwelgen in het succes. Maar die tijd hebben jullie niet, want volgende week moeten jullie er weer staan. En dat geldt eigenlijk voor de hele organisatie. En die tijd hebben wij wel. Dat is anders. En dat manipulatief, dat doe ik mezelf een beetje tekort. Maar ik, over het algemeen, als ik dingen zie, dan weet ik vaak wel waarvan ik vind dat het moet gebeuren. En dat tast ik dan wel een beetje af. En uiteindelijk krijg ik een beetje gevoel of iedereen dat vindt. En dan druk ik het wel een beetje.
Maar is dat het moeilijkste als je in bijvoorbeeld bij de foundation, ja, waar je toch met heel veel mensen hebt die met hart en ziel ergens instappen. En ja, je hebt als ondernemer een mening over hoe het zou kunnen, zou moeten, wat er anders kan.
Ja.
Oh, ik hou deze vraag even vast. Ja, ja, want we hebben een moeitemomentje. We moeten nu eerst de vraag horen. En daarna moeten we dus een eerste vraag stellen, Frank, heb ik geleerd. En dan daarna bepalen we eigenlijk gezamenlijk hoe we dit gaan oplossen, toch?
Ja.
Dus welke vraag moeten we stellen?
Ja, binnen de context, dat je Romario's hebt en dat je Barry van Aarles hebt.
Nou, maar
ik wil nu wel Romario binnen.
Nou ja, ik heb zijn voetbal gezien. Laten we eerder bij Barry van Aarles houden. Die overigens wel de Europa Cup 1 heeft gewonnen.
Ik ben blij dat jullie een gemeenschappelijke factor gevonden hebben, denk ik vandaag.
Daan, kan je ons en onze luisteraars uitleggen waarom jij 10 minuten na de start van de podcast binnenkomt?
Ja, kijk.
Heb jij geldige reden?
De brug stond open.
Ik vind wel dat ik een geldige reden heb. Nogmaals, ik begrijp dat het te laat komen nooit echt wenselijk is. En dat je daar zeker mee op moet passen. Maar soms zit je in gesprekken waar je denkt van ja, kan ik die nou afbreken op basis van tijd? Of moet je die uiteindelijk gewoon even netjes en keurig afmaken? En dus,
maar hoe wij hadden een beetje wij probeerden een beetje te bedenken hoe we dit dan zeg maar in de boetepot moesten.
Hoe je hiermee omgaat.
Ja, dan ben ik hiermee om moesten gaan.
Ik ben benieuwd of hier nou een nieuwe regel voorkomt.
Nou ja, Frank die wilde eerst het verhaal aanhoren. Een soort van halve rechter. Dus vrouw Justitia heeft nu bedacht en geluisterd. Hoe doen we dit?
Nou, dan vind ik, als hij zegt dat hij in een zo belangrijk moment zat, dat het dan niet verstandig was om dat gesprek af te breken, dan vind ik dat we hier met z'n drieën hem dat vertrouwen maar moeten geven.
En dat heeft hij ook al gezegd.
Dat het de laatste keer is geweest. Nou, ja. Nou,
heb je binnenkort contractgesprek met hem?
Nee, maar dit is gewoon...
Wat is dit voor zo'n zachte
dat kan jij je niet voorstellen. Maar je hebt soms ook wel eens vertrouwen.
Er is geen trainer die dit accepteert. Ko Adriaans had het echt anders aangepakt dit, hoor.
Zo heeft Romario jarenlang gefunctioneerd bij Barcelona, bij PSV. Kwam gewoon een week te laat terug. Die speelde Ronaldo toch ook. En die speelde dan gewoon allemaal. Dus ik zou zeggen, laten we aan de wedstrijd beginnen.
Oh, ik dacht eigenlijk aan een taartje, zeg maar. Maar dat goed.
Ik wil best inderdaad gewoon voor de volgende keer gewoon trakteren. Dat vind ik helemaal geen probleem.
Zie je, je moet dat gewoon de boetepot neerleggen bij degene, zeg maar, wat dan... Ja?
Nou, dan doen we het op vrijdagmiddag om 4:00. Dan is het makkelijk.
En nou zaten we voor de...
Ja, sorry. Ja.
Nee, zeg maar.
Ja, nee, je hebt me net geholpen, dus ik wou...
Ja. Pas nou op.
Volgens mij is het verstandig om
te zeggen. Ik denk, die intro van Frank in combinatie met Peter, die gaat sowieso 10 minuten duren.
We waren net klaar.
Ik heb de eerste 10 minuten, heb ik nul toegevoegd aan waarde.
Hij kent ons net zo goed als wij hem kennen.
Dus als ik dan kijk naar wat er op het programma stond en hoe ik dat moest doen, ja, dan maak je soms een afweging.
Hey, en wij waren bij het manipulatieve karakter van Peter.
En zo komen we uit jou.
Ja. Dus we waren best wel openhartig. Ja. Maar wou ik eigenlijk tegen jou zeggen. ETR was er van de week. En wij met z'n allen bij elkaar zitten. Ze zitten rondom de Excelsior Academy. Ja. Zit er een klankbordgroep.
Ja.
En Peter zit die voor. En daar zijn wij de leden. En Peter heeft iets makkelijks en iets vriendelijks. En iets, maar ondertussen moet het natuurlijk wel de hele tijd gebeuren wat hij wil. Maar zo zit Daan natuurlijk ook min of meer in het spel.
Dat is
dus eerlijk van Daan zeggen, die heb ik hier nog nooit echt heel erg een machtswoord horen spreken. Je kan in principe ook alles tegen hem zeggen, maar dat het allemaal een beetje gaat zoals hij het voor hoog heeft, dat is ook wel heel belangrijk. En die twee...
Die twee samen is best wel
leuk. Je raakte toen in de discussie en toen ging je over een heel klein dingetje. En toen kreeg hij er op een gegeven moment genoeg van. En toen zei hij tegen Daan, dat heb ik hier nog nooit iemand horen zeggen. Inclusief, ja, dat is allemaal goed, maar je kan er ook heel lang over blijven praten. Maar wij gaan het nu even zo doen. En dan kijken we over 3 maanden wel of
dat goed zit.
Ja. Nou ja, maar dat is een beetje dus waar we net over hadden. Ja.
Is dat ook jouw beleving bij het gesprek over?
Ik heb dit gesprek totaal gemist.
Of heb je het niet bewust geregistreerd?
Dat is verdrongen.
Blijf goed in de microfoon. Maar dit is wel een beetje waar we het net over hadden. Als je ondernemer bent, dan ben je natuurlijk heel erg gewend om zelf de touwtjes in handen te hebben. En nu zit je bij een foundation waar je misschien ziet, of de werkzaamheden die je doet. Hey, hier en hier kan je als ondernemer zou je het iets anders kunnen doen. Maar je moet dan soms iets anders aan die touwtjes trekken.
Op die manier ben ik het een beetje verleerd, eerlijk gezegd. Ik heb ooit een interessant interview gehad met mijn eerste werkgever. En spreek je eerste baas nog wel eens. En die zei meteen, honden hebben bazen. En zo werkt het bij mij niet. Ik ben wel dominant. Ik weet ook wat ik wil, maar ik ben vooral van de verbinding. En dat betekent ook dat je gewoon andere mensen in de gelegenheid moet stellen om hun eigen beslissingen te nemen. En ook eerst daarvan te leren, ook zelf. Hè, door ernaar te kijken en te snappen wat werkt wel en wat niet. En daar een beetje in te sturen. Dus ja, ik ben dominant. Ja, ik ben wel een leider, als ik dat van mezelf mag zeggen. Maar dan vooral een dienend leider. En naarmate ik wat ouder word, is het voor mij ook wat makkelijker om rustig te luisteren. Omdat we wel met z'n allen weten waar we ongeveer naartoe willen. Dus dan hoeft het ook allemaal niet van vandaag op morgen. Dan mag het ook een beetje ontstaan en groeien.
Maar die discussie gebeurt dus wat anders nu, als jullie met z'n tweeën op een gegeven moment...
Jawel, maar dan zijn we dus al 6 maanden met elkaar aan het lullen over iets.
En dan moet er een knoop door worden.
En dan denk ik van ja, nou heb ik het allemaal wel gehoord. De argumenten veranderen niet. Dus dan dus er wordt geen nieuwe inhoud toegevoegd aan de beslissing. En dan gaan we dan vind ik dat moet. En dan denk ik, ja, dat zeg ik gewoon. En als er dan iemand het nog niet mee eens is, dan is het serieus. Dan moeten we het daarover hebben. Maar dat gebeurt dan niet op dat moment. En dit is iets kleins hoor. Dus het is
maar ben je dan van het... Laten we in ieder geval 3 maanden het proberen. In ieder geval iets in gang brengen voordat je het helemaal concreet uitdenkt.
Nou ja, wat ik natuurlijk wel geleerd heb, dat als je ergens wil komen, moet je beginnen met lopen. Dus je kan natuurlijk heel lang afwachten. Je kan een wandelkaart pakken en de hele tijd zitten delibereren over welke route je gaat nemen. Je kan natuurlijk ook zeggen, nou, ik vind het leuk om in de natuur te zijn. Ik begin gewoon ergens en we zien hoe het afloopt. En ik heb het kaartje bij me voor als ik de weg kwijtraak. En daar ben ik meer van. Dus, ja. Dus je moet op een gegeven moment gewoon in beweging komen. En dat is ook wel interessant. Dat moet ik wel zeggen, dat is wel interessant hier. De richting is bepaald. Men wil graag over heel veel dingen meepraten. Het is wel, zeg maar, wordt hier heel veel met consent gewerkt. En dat vind ik een prachtig. Dat vind ik echt een mooie besluitvorming. Maar er zit wel een soort van zachte dwang achter. De richting is bepaald. En je moet wel in die richting leveren. Elke keer weer. Dus het is. Dat is een mooi, vind ik, besluitvormingsmodel. En ook een goede manier om met elkaar om te gaan.
En dat biedt misschien ook wel houvast. Dat heb je vaker ook gezegd, zeg maar, in deze podcast. Ja. Je hebt een bepaalde visie, een bepaald beeld. Dat biedt ook wel houvast, denk ik, voor.
Van de week zat ik wel een mooi filmpje te kijken van Jeff Bezos. En die vatte dat wel mooi samen. Zei, een soort van zorg dat je gewoon heel strikt bent op je visie. Ja. Gewoon nooit concessies doen op je visie. Maar zorg dat je flexibel bent op de details of op de uitvoering, om maar zo te zeggen. Omdat uiteindelijk...
Heb je visie of op je doel? Want zijn doel was natuurlijk met Amazon was om in elk boek binnen een halve minuut in een huis te kunnen hebben.
Nou ja, in ieder geval laat ik het zo zeggen. Op de absolute kaders, wat de essentie is van jouw business. Ja? Uiteindelijk is het gewoon jouw ultieme view op hoe je denkt van wat goed is voor je bedrijf of voor je club of wat dan ook. Zit daar echt nul concessies in als lijnen van die kaders. Die moeten gewoon helder zijn, die moeten duidelijk zijn. Maar zorg dat je inderdaad flexibel blijft op de details of op de uitvoer. Want ja, er is gewoon A, niet één weg. En B, uiteindelijk als je gaat werken met mensen die daar zelf invulling aan moeten geven, dan gaat dat nooit helemaal op de manier natuurlijk zoals je in eerste instantie voor ogen hebt. Maar
is dat dan het allermoeilijkste?
Die splitsing vond ik wel interessant. Of tenminste,
ik onderschrijf het. Kijk, als je mensen gaat vertellen wat ze moeten doen, is de kans op en het ligt een beetje buiten hun comfortzone of de overtuiging is er niet.
Ja, precies. Ja.
Ja, dan wordt het ingewikkeld. Het is veel makkelijker om de mensen zelf aan het werk te laten en daarin bij te sturen en te ondersteunen en te begeleiden. En dat vind ik overigens wel het meest interessant aan wat ik hier doe. Ik ben gewoon echt een zachte stem op de achtergrond. Hè. Ik bedoel, Frank die doet het hier voorkomen alsof ik allemaal hier gewoon...
president heeft hij net van tevoren gezegd.
Precies. Maar het is natuurlijk heerlijk om mensen in hun kracht te zetten. En ze de weg te wijzen en alleen maar er even te zijn als nodig is. En in de tussentijd wel goed te snappen waar het naartoe gaat. Natuurlijk.
Heb je dat altijd zo gedaan, Peter? Of is dat nu de afdronk van je levenslessen?
Als je het aan mijn compagnons vraagt, dan zeggen ze van niet. Want die vinden me echt een eigenwijze klojo. En die vinden het heel lastig om... Ik had vanochtend ben ik wezen hardlopen met Alfons. En toen zei ik nog tegen hem dat al mijn vrienden het zo ingewikkeld vinden. Of zo bijzonder of zo raar vinden eigenlijk. Dat ik altijd met van die moeilijke mensen samenwerk. En dan zeg ik, ja, maar ik ben zelf ook niet makkelijk. Dus ik zorg dat soort mensen om me heen zijn. Omdat dan, Alfons is een bijzondere man. En Edwin ook. En Luc in zijn recht ook. En ik heb dus als je het aan hun vraagt, dan ben ik niet die makkelijke leider. Want dan... ben ik echt wel dwars. Er zit ook een beetje ego in de weg. Dus ik kan er niet zo goed tegen als mensen mij vertellen wat ik moet doen. Maar vervolgens is het eigenlijk zo dat ze me naar mijn eigen operatie veel al wat te soft vonden. Dat ik niet snel ingreep en niet snel bijstuurde. Dus als je het aan mijn mensen vraagt, aanhalingstekens sluiten, dan hebben die een heel ander, minder dwars en ingewikkeld beeld van mij dan mijn compagnons.
En waar zit het dan in dat je dat lastiger vindt om binnen de organisatie die... beslissingen.
Het leuke is, vind ik, of ik denk dat het komt omdat als mensen voor je werken, dan voel je een andere verantwoordelijkheid.
Mm-hmm.
In de samenwerking met mijn compagnons was het begrenzen, zodat zeg maar de moeilijke mannen die we waren, onze bedrijfsdoelstellingen die in de weg zaten. En daar hielpen we elkaar ook bij. Hè. Dat komt niet alleen bij mij vandaan, maar dat deden zij ook. En als ik naar mijn eigen medewerkers kijk en het nemen van verantwoordelijkheid, dan gaat het vooral om verbreden en mandaat geven. En dus dat die wisselwerking, dus dat wij wel richting moesten bepalen, maar niet te bepalend moesten zijn. En vervolgens mensen de ruimte geven om te bepalen hoe we daar zouden komen. Dat is eigenlijk een beetje het krachtenveld. En dat heb ik van nature. Dat is niet iets waar ik over na heb hoeven denken of een boek voor heb hoeven lezen. Dat is een beetje hoe ik in elkaar zit.
Ja, mooi.
En wat voor rol heeft dan gespeeld dat je onderweg ben je behoorlijk financieel onafhankelijk geworden? Hè?
Ja, dat is ook een verrassing.
Om het maar mild te zeggen. Ja. Heeft dat nog een rol gespeeld in hoe je naar dingen kijkt en hoe je opstelt in het leven? En
Nou, laat ik vooropstellen, het is wel heel fijn om financieel onafhankelijk te zijn. Dat vind ik echt, dat is een revelatie, zeg maar. Dat is echt heel, ik had dat nooit gedacht toen ik 10 jaar geleden met Stone zou. Dus dat was wel de ambitie. Ik dacht, nu is het nu of nooit. Dus er zat wel ook echt een bewijsdrang achter. Dus ik ben niet vrij van ambities. Het is echt wel, ik dacht echt, deze wedstrijd moet ik winnen. Dat is mijn laatste trucje en dat moet gewoon goed gaan. Maar ik heb altijd wel die souplesse gehad. Op die manier, daar heb ik, dat is niet, ik ben niet makkelijker geworden omdat er opeens altijd genoeg geld is. Dit is gewoon de manier waarop ik het doe. Dat heb ik bij de scouting zo gedaan en bij mijn vorige werkgevers eigenlijk ook. En in de politiek doe ik precies hetzelfde. Daar hoef ik niet financieel voor onafhankelijk te zijn. Dan zit ik toch meer op de inhoud en de mensen om gewoon dingen met elkaar te bereiken. En dit is mijn manier. Die past niet overal overigens hoor. Laten we dat even voorop stellen. Er zijn heel veel organisaties waar ik niet of niet meer zou kunnen werken. Waar ik niet zou kunnen passen.
Nee. Met voetbal heb je natuurlijk ook vaak, Daan, bedenk ik me, dat in voetbalteams op het veld wordt heel snel duidelijk gemaakt wat je niet goed doet, hè, in het veld. Dus tegenwoordig staan trainers ook heel erg te klappen langs de lijn. Word je ook altijd een horen dol van dat geklap aan de zijlijn. Maar goed, dat is dan ook een idee. Ja, iedereen is er met de klappen. Dat je dan wel. Maar dit is ook wel. In voetbal is in op een training stop. Weet je, ik denk nog gelijk even aan de Van Gaals, de Adriaans van deze wereld. En je hebt ook die ontwikkeling een beetje meegemaakt. Ja. Misschien nog wel net dat je. Dat net als in de keuken, de vloekend en tierende chef, dat kan ook niet meer. Hè? Ja. Dat is tegenwoordig moet ook allemaal.
Dat blijft een spanningsveld. En uiteindelijk gaat volgens mij gaat goed leiderschap sowieso over. Weet je de juiste mensen op de juiste manier te raken.
Maar het is ook wat je mee opgevoed bent, toch? Als jij uit een voetbalcultuur komt, waarin heel duidelijk wordt gezegd wat er wel niet goed gaat, zeg maar.
Ja, ja. Maar je ziet ook, daar vind ik nog steeds dat je heel duidelijk onderscheid ziet tussen wie benader je nou op welke manier. En de een heeft inderdaad gewoon een hele stevige boodschap nodig en die raakt daar eigenlijk verder van. En bij de ander voel je gewoon intuïtief al aan van dat moet je wel op een andere manier verpakken. Dat is denk ik ook de reden waarom het vak trainerschap ook gewoon vele malen complexer geworden is. Omdat er is ook gewoon een absolute behoefte en een ask om eigenlijk op individuele basis iedereen elke dag maar weer de juiste kant op te duwen. En dat is vele malen meer vermoeiend dan inderdaad de one size fits all approach die eigenlijk voorheen of vroeger eigenlijk altijd gold. Waarbij het was van, ik ben trainer of ik ben de leider van de groep en we doen het op deze manier. En als
de dikke advocaat die staat voor de groep en is dik.
En it's one way or another. Ja. Nogmaals, ik ben ook wel benieuwd hoe zich dat weer over een aantal jaar zich gaat ontwikkelen. Want uiteindelijk, alles wordt ook ingegeven door de tijdsgeest en door de verschillende generaties en wat normaal en geaccepteerd wordt.
Het is toch super situationeel ook, leiderschap.
Zeker, als het goed is wel. Ja. En als het goed is, als jij een goede leider bent, denk ik, dan kan je meebewegen met wat er op dat moment van jou gevraagd wordt. En dus die hele mate van rigideheid of één manier van leiding geven, dat is niet meer, denk ik. Maar ik denk wel dat je af en toe op moet passen. Het is ook onmogelijk om maar met iedereen te passen en te onpas altijd rekening te houden. Want per definitie, als je het voor de een goed doet, kan je het ook voor een ander niet goed doen. En dat is ook gewoon, dat blijft een gegeven. En feitelijk word je ook betaald of werk je ook om soms ook impopulaire dingen te doen of op een vervelende manier bepaalde dingen te brengen. Als mensen maar altijd weten dat je het wel vanuit een zuiver geweten doet. Ja. En dat je het vanuit uitgangspunten doet die je voor jezelf uit kan leggen.
En ik vind het ook wel opmerkelijk dat ik werk veel met grenzetters. Hè? Jij voor een deel ook.
Gen Z is Gen Z, ja, precies. Ja, ja. Ja.
Ik stel even, ja, ik zeg maar de...
Ik stel even, ik stel even,
was even wat vertalen.
Omzet, ja, onderzet daar Gen Z.
En die hebben dan een beetje de naam van dat ze het zelf allemaal wel weten en uitgevonden hebben. Terwijl de die zich in de praktijk heel comfortabel blijken te voelen als je inderdaad op het gebied van visie, missie, kernwaarden en dit gedrag hoort erbij, dat je gewoon duidelijkheid geeft in wat je daarvan verwacht.
Ook houding en gedrag, hè? Vinden ze ook fijn. Als je daarin, ja, zeg maar, duidelijk aangeeft, ja, hoe ze beter zichzelf kunnen zijn, dan zijn ze enorm bij rol.
En vervolgens moet je dan iedereen wel de ruimte geven en een directe lijn tussen wat ze zitten te doen en het eindresultaat en invloed op hun eigen werk. Maar ja, dan kan je blijkbaar wel met z'n allen een situatie creëren waar iedereen...
Maar dat moet ook je overtuiging zijn. Hè? Ik denk dat sowieso je overtuiging moet zijn, even ongeacht welke generatie of welke doelgroep of wie je dan, wie je dan voor je hebt. Uiteindelijk, ja, is, moet jij vanuit jouw overtuiging het idee hebben van... hoe we het gaan doen, dat is even een tweede. Maar ja, we hebben een idee waar we naartoe willen. En uiteindelijk is het jouw taak om ervoor te zorgen dat mensen begrijpen wat ze moeten doen. Maar ook het leuk vinden om daar naartoe te bewegen. En onderhand ook nog eens inderdaad het idee hebben van... hey, ik groei en ik ontwikkel me. Dat is denk ik ook het leuke en het mooie aan het... Ook de mogelijkheid te hebben om dan vervolgens met mensen aan de slag te gaan, ze kansen te geven of bij te sturen waar nodig. Ja, als je daar geen energie van krijgt, ja, dan heb je wel een verkeerde functie.
Dat zou best kunnen. Maar ben je zelf wel eens tegengekomen in de periode dat je nu hier...
Bij Excelsior? Ja. Nee, eigenlijk niet.
Oh, dat niet?
Nee. Ik, dat is wel aardig wat deze club voor me doet, is dat ik wel toch ook weer een aantal aspecten aan mezelf leer kennen waarvan ik denk, oh ja,
best leuk dat ik die heb.
Ja. Best wel leuk dat ik die heb. En ook dat heeft meer iets met souplesse te maken. Want ik ben natuurlijk wel, dat gaf je net al aan, in je eigen bedrijf ben je wat makkelijker in staat om te zeggen, nou even links of rechts. En dan word je eigenlijk alleen maar gecorrigeerd door je compagnons. En dat is hier niet. Hè? Dus ik ben hier heel erg afhankelijk van de beleving van de mensen om me heen.
Ja.
Over hoe dat gaat. En dat, dus ik sta wel elke keer op scherp als ik hier kom. Niet dat ik dan een lijstje met 10 dingen heb die ik wel of niet moet doen. En het is ook een beetje een optelsom van wat ik in mijn leven heb geleerd. En dat komt dan hier allemaal een beetje bij elkaar. En in die zin past het wel heel goed. Dus ik vind het ook wel fijn om mezelf een beetje bevestigd te zien in hoe ik hier...
Enorm goed voor je zelfvertrouwen.
Maar hoe ik hier door de mensen ontvang wordt en de ruimte die je krijgt om een bijdrage te leveren en dat ze ook toch, ik word ook opgezocht, dus mensen zoeken mij ook op en die stellen me een vraag of ik heb niet altijd een antwoord, meestal niet eigenlijk, dus ik stel meestal een tegenvraag en zo gaat dat dan. En dan wat vind je er zelf
van? We hebben het ook nooit zo verteld, maar eigenlijk is Peter ook gewoon eigenlijk een onderdeel van een project van
gesubsidieerd vanuit de EU.
Niet met de hoegroep, maar we hebben toch aan het kijken, zeg maar, kunnen we daar nou wat mee?
De bijna pensionaris die al binnen zijn, zeg maar, of die nog eens, zeg maar,
Hoe geven we die nou purpose in leven? Ja. Hoe laten we die een waardevolle toevoeging leveren aan de maatschappij?
Ja, voordat hij
betaalt dat Peter zijn vrouw.
Voordat hij er een rommeltje van gaat maken. Het is een soort bezigheidstherapie. iedereen die zit in het complot.
Nou, ja, want jouw vrouw zei, ja, als hij de hele dag thuis zit, word ik ook gek. Dus die moet iets gaan doen.
Dat heeft ze niet gezegd, maar ze vroeg zich wel even af, hoe zit dat nou precies? Als jij nou, zeg maar, met pensioen gaat, of pensioen is een groot woord, ik doe nog wel het een en ander voor Stone, maar en dan opeens committeer je weer voor een dag of anderhalf of wat dan ook.
Maar die had gedacht om een wereldreis te gaan maken met jou, zoals mevrouw Jans.
Nee, ze werkt nog aan dat soort dingen, maar ze houdt wel van koffie op bed, dus die breng ik er ook iedere ochtend braaf met beschuit met aardbeien. Dat wil ik er dan ook nog even bij zeggen.
Elke ochtend?
Ja, zeker. Dus dat,
elke ochtend beschuitje met aardbeien?
Ja, tenzij zij er te vroeg uit moet. Dat doe ik dus niet meer. Ik sta niet te vroeg op. Maar ze snapt wel dat ik dit heel leuk vind om te doen. Dit is echt zingeving en ik doe dat ook een beetje met de politiek in Vlaardingen. Ik vind het wel leuk om dingen te doen waar je dan met een paar zetjes het verschil kan maken. Ja. En daar zit altijd iets ijdels in. Hè? Want op het moment dat je goede dingen doet voor anderen, dan reflecteert dat toch ook een beetje op je zelfbewustzijn. En kijk mij eens even. En ik ben ook wel een beetje een ijdele man. Dus het komt uit een goed hart. Maar ik hou er ook wel van om geapprecieerd te worden. Om ergens een plek te hebben.
Ja.
En ik voel me hier erg op mijn plek, moet ik eerlijk zeggen. Ja.
Hey, wat is er rol bij de Academy dan, Frank?
Nou, dan kan je het beste
zelf... Ik
zal zeggen hoe het gegaan is. Zullen we eerst nog even zeggen wat de Excelsior Academy is?
Voor die drie luisteraars die deze podcast
hebben. We hebben ruim 200 jeugdspelers. En die kunnen we echt wel goed... leren voetballen. En dat is een hele korte weg. Blijkt nu ook als je zit te kijken van jeugdopleiding naar de eerste elftal. Maar zowel als je het niet haalt in het voetbal, wat voor echt verder weg de meeste jongens en meiden geldt, als dat je het wel haalt en de mensen zitten ineens naar je te kijken en je gaat naar het buitenland en je draagt verantwoordelijkheden en financieel ga je wat ruimer zitten, is het wel belangrijk dat je gewoon de sociaal-maatschappelijke bagage hebt om gelukkig en succesvol te kunnen zijn. Nou, dat geven we al onze spelers en speelsters mee in de Academy. En die wordt hier geleid door Jeroen van Galen. Dat is een super talent. Maar nog wel heel erg jong en volop aan het ontwikkelen. En die draagt dan ook ineens de verantwoordelijkheid voor de harde kant van dat werk. Voor de organisatie, voor de financiën, voor het projectmanagement. En daar wilden we iemand aan toevoegen. En toen zijn we naar Stone gegaan. Van, hebben jullie misschien iemand in de stal? Die,
dat was allemaal gelul natuurlijk. Je hoorde dat ik minder ging werken. En de dag later had ik jou aan de telefoon. Dus je toen, hebt nou niks meer te doen.
Nee. En toen heb ik dat daar gevraagd. Bij Luc. En die zegt, ja, natuurlijk hebben we die mensen. Maar wat je ook zou kunnen doen...
Is een nieuw traject. Peter,
en toen heb ik hem gelijk
wacht even, als dit waar is... Dan is de Luc die wilde mij uit de weg hebben waarschijnlijk.
Ja. Dan moet je zelf wel oplossen. Ja.
Nee, maar dat is 100%
mooi
waar. Die rol speelt hij dus aan de ene kant heel scherp op de bal. In planning, financiën, meters maken. En aan de andere kant in de dingen die hij kan toevoegen aan de jonge mensen die daarin werken. Renzo en Yara, die ook nog speelster is van het eerste vrouwenelftal. Staat hier met raad en daad terzijde.
Mooi. Dat is een mooie rol, toch? Om op die manier zo te bouwen.
Kijk, ik zit er even over na te denken, want het klopt allemaal. Hè, want ik zit echt wel in de materie, dus zowel vanuit de inhoud. Hè, ten eerste, de opdracht is natuurlijk prachtig. Hè, proberen completere voetballers af te leveren en completere mensen. En in die combinatie moet het werken. En soms hebben mensen ook wat individuele begeleiding nodig erin, jongeren met name. Het leven is niet makkelijk, het is niet altijd even overzichtelijk. Er zitten heel veel, die worden met zoveel geconfronteerd in eigen huis en tuin, maar ook in de straat, in de wijk en op school, dat het best wel moeilijk is om te combineren met een topsportcarrière, wat ze dan ambiëren. En dan ook ouders, die moet je daar ook in meenemen. Dus het is echt wel een heel complex palet waar je mee bezig bent. En het mooie is dat dat dus gedragen wordt door drie jonge mensen die op een of andere manier hun hart ook verpand hebben, maar ook verbonden zijn aan Excelsior. En ik draai natuurlijk al wat langer mee. Dus in het begin wist ik echt totaal niet waar ik het over had, Frank. Hè. Toen ben ik een beetje aangeschoven en ik had geen idee wat we hier gingen doen. Inmiddels zit ik er gewoon vanuit de inhoud zit ik er echt lekker in. En ik heb wel eens de indruk dat zij hebben eigenlijk niet zoveel meer nodig. We zijn al zover dat er eigenlijk ontzettend veel vanuit hunzelf gebeurt en wordt geïnitieerd. Ik maak het maar zelden mee dat ze dingen over het hoofd zien.
Leuk om maar gewoon concrete voorbeelden te noemen. Want uiteindelijk blijft een heel abstract geheel. Anders misschien kijk uiteindelijk...
Dankjewel.
Wat zei je?
Nee, ga je gang.
Ja. Nee, maar uiteindelijk is het wel natuurlijk zo dat de lijn, zoals Frank schetst, dus hoe kan je nou jeugdspelers die hier actief zijn, jongens, meisjes van de onder 13 tot de onder 21 en verder... Nou, ook gewoon met hele praktische zaken helpen die ze gewoon als mens helpen en als ook als topsporter. Hè? Ja. En dan moet je het hebben over, ik kwam hier toevallig vanmorgen vroeg om 8:00 aan en dan kwam Jaro aan met de spullen, om maar zo te zeggen, omdat ze een kookworkshop geven voor mensen in een bepaalde leeftijdscategorie die gewoon, gezonde voeding is belangrijk, maar hoe ziet dat er dan uit? Waar koop je je spullen? Hoe maak je je spullen? Dat vervolgens samen gaan doen. Dat zijn hele mooie voorbeelden. Ja. Van de programma's die we ook gewoon dagelijkse basis bieden aan mensen die bij ons binnen die opleiding actief zijn.
Ja, maar het is natuurlijk ook heel individueel. Hè? Dus er worden ook wel eens mensen uitgehaald die het gewoon echt even niet getroffen hebben. En er wordt veel persoonlijke aandacht aan besteed samen met de dienstdoende school waar ze vandaan komen en dat soort zaken. En echt alles erop gericht om die mensen de weg te wijzen en te behouden voor het voetbal, maar ook gewoon het behouden voor school en die prestaties leveren. Ik vind dat, hè, dat vind ik zo bijzonder. En we zijn nu bijvoorbeeld ook gestart met een huiswerkklas. En of we dat dan huiswerkklas moeten noemen, dat weet ik niet. Maar er zijn in ieder geval mensen die zich daar zelf voor aanmelden. Maar er zijn ook wel mensen die we daarvoor aanwijzen,
ja,
om hier te komen. En op die manier ook, zeg maar, de combinatie school en topsport goed te kunnen combineren. En dat
Want je wilt ook niet dat eventueel talentvolle voetballers uitvallen, omdat ze op school harder moeten werken, prestatie moeten leveren, en dat ze daardoor de aandacht wordt afgeleid eigenlijk.
Er zijn allerlei redenen waarom mensen op school niet mee kunnen komen.
Ja.
En dat hoeft, en topsport is dat denk ik niet, want dat is dan eigenlijk wel eigenlijk een stimulans om het goed te doen.
Maar het is wel waar het eerste waarop gekort wordt. Als
dat
ze zeggen,
is wel precies. Ja. En als we ze daarvoor kunnen behouden, dan daar zijn we dan 3-4 weken geleden ook mee begonnen. Ja, dat is helemaal top als je dan zo'n heel klaslokaal vol ziet en een professionele docenten bij, een aantal mensen vanuit de academy die er ook gevoel bij hebben en die jongelui helpen. Om gewoon even in een uurtje orde op zaken te stellen en hun leven te organiseren en ook grip daarop te krijgen. Kijk, als je mensen, zeker jonge mensen, grip geeft op hun school en hun prestaties, dan geef je ze grip op het leven. Nu, maar ook later.
Ja.
Dat.
Mooi. En dan uiteindelijk de komende jaren, dus dat kost natuurlijk een paar jaar voordat je de effecten daarvan gaat zien, om te zien wat dan heeft opgeleverd, toch? Want je bent nu begonnen.
Ja.
En je ziet nu misschien korte termijn effecten, maar de lange termijn effecten ga je natuurlijk pas over een paar jaar zien wat dat heeft opgeleverd of wat er had kunnen gebeuren met sommige mensen en waar ze nu staan dan.
Ja, dat is een goede vraag. Impact meten is natuurlijk wel interessant en ingewikkeld tegelijk. We hebben dat eigenlijk het afgelopen jaar, half jaar, hebben we dat voorbereid. We zijn er nog niet mee begonnen, maar de contacten die zijn er. En er is dus een vorm van impactmeting waarop we op individueel niveau en op teamniveau kunnen gaan kijken wat de resultaten zijn van onze input in deze hele constellatie. Nou, als we dat voor elkaar krijgen en we kunnen dat over een aantal jaar volgen, dan wordt het natuurlijk ook heel interessant voor de mensen zelf om mensen aan te trekken. Want dan zijn wij opeens als Academy zijn we toch ook wel een soort van trekpleister voor mensen die het verder willen brengen in voetbal en op school en in het leven. Maar het is ook aantrekkelijk om op die manier financiers en sponsoren te betrekken bij het goede werk wat we doen.
Ja. Ambitieus project eigenlijk als je erover nadenkt, Daan.
Ja, zeker. Hartstikke leuk.
Want het is ook wel een beetje hoogdravend om een betere voetballer, beter mens op te leveren. Maar als die ambitie er is.
Dat is een van onze, eigenlijk misschien wel ons belangrijkste uitgangspunt. En dat is wel hoe we, en je kan het nooit voor iedereen doen om maar zo te zeggen. Maar het vertrekpunt is wel gewoon als je, de heilige overtuiging, als je groeit als mens, groei je als professional. En of je nou speler bent binnen het veld, of je nou in je werk zit, uiteindelijk, het begint allemaal bij het leren kennen van wie je bent. Daar comfortabel mee zijn, daar weten ook hoe je daarmee omgaat. En die groei als mens, dat is wat we hier centraal proberen te stellen. En dat doen we binnen de hele club. En dit is daar een hele mooie spin-off van, waarin we dat echt handen en voeten proberen te geven. En dus ook inderdaad heel bijzonder om te kijken hoe dicht dat de komende periode, tijd, jaren gaat ontwikkelen. Want ik denk dat er heel veel neveneffecten aan zitten die hartstikke leuk zijn en goed zijn voor de ontwikkeling van je club in zijn totaliteit. Dus wat dat betreft denk ik dat we een hele interessante en goede lijn te pakken hebben. En is dus ook heel leuk om te zien hoe je weer een voetbalclub / bedrijf kan koppelen met een met maatschappelijk gedachtegoed. In combinatie met ondernemersgeesten die daar wat van maken. Als je elke keer dat driehoekje weet te maken vanuit dezelfde gedachtegang en dezelfde enthousiasme. Ja, dan zie je gewoon dat je heel veel mooie dingen voor elkaar krijgt die anders niet voor mogelijk zijn. En ik denk dat we daar wat dat betreft in betaald voetbal echt mijlenver voorop lopen ten opzichte van alle andere clubs.
En heb jij die hele procedure doorlopen, hè, van jeugd naar eerste elftal en verder. Maar wat had jij dan in de jeugd nog, wat had ik aan kunnen worden toegevoegd, denk jij, toen de tijd? Als je nu vergelijkt wat je nu doet in die academy.
Het rare is, zeg maar, als ik bijvoorbeeld naar mezelf terugkijk. En ik ben zeker niet degene die misschien het meest relevant is. Omdat ik heb voor mezelf altijd vrij goed geweten wat ik wilde. En ook het vermogen gehad om op zoek te gaan waar ik dat dan kon vinden. En daarmee aan de slag te gaan. Alleen tegelijkertijd, ook dan besef je. En dat besef je elk jaar weer. Dat je denkt van, ik dacht dat ik destijds wel wist hoe het allemaal werkte. Ja, dat is natuurlijk totaal niet zo. En of het nou gaat om zelfstandigheid, om eigenlijk alle dwarsdoorsneden die we nemen nu als vertrekpunt in de academy. Van het leren kennen van jezelf. Dus niet alleen wie ben je, maar ook hoe verhoud je je in een groep? Hoe ga je om met feedback? Hoe leer jij? Hoe verwerk je informatie? En hoe groei je daarin? Maar ook, wat is de impact van voeding? Wat is de impact van fysieke belasting? Hoe train je jezelf optimaal? Waar is je lichaam wel bij gebaat bij? Waar is je lichaam niet bij gebaat bij? Soms kijk ik wel eens jaloers terug. Dat ik denk van joh, weet je, als je gevoel had dat nu in de tijd dat je... Ja, ik kan soms echt niet begrijpen dat je nog steeds wat dat betreft weinig verandering soms ziet in hoe spelers omgaan met hun eigen carrière. Weet je wel, dat je gewoon... Ik heb nog nooit een wedstrijd gespeeld met trackers of met data. Of dat je je snelheid wist. Of
is misschien
wel
goed ook, hè?
Is misschien ook maar goed ook, zeg maar. Dan was ik misschien, eerder nog mee gestopt. Maar buiten dat, gewoon het, er wordt zoveel aangereikt en er is zoveel beschikbaar. Dat als jij gewoon echt intrinsiek gemotiveerd bent om daar wat mee aan te doen. Ja, dan kan je er zoveel mooie dingen mee. En dat is denk ik...
Het kan ook alweer te veel zijn aan de andere kant. Hè? Dat je zoveel aangereikt krijgt, dat je een soort van kortsluiting bijna krijgt.
Ja, dat is ook de kunst, denk ik, van het goed doen. Is dat je het heel klein maakt. En dat is op elk niveau. Dus je kan hele grote plannen hebben. Je hebt hele grote ideeën. Hebben, je kan, maar uiteindelijk, ja, je moet het voor mensen tastbaar maken. Je moet het voor mensen begrijpelijk maken. En je moet het ook inzichtelijk maken. Ja, dus ook inderdaad het daadwerkelijk laten zien wat het effect is of wat het doet. En dat is super belangrijk. En dat proberen we eigenlijk... Ja, als je het hebt over ook ontwikkeling die we als club maken. Ja, we zijn op hoofdlijnen begonnen en we zijn steeds meer nu in aan het zoomen op het steeds kleiner maken en tastbaarder maken van die doelstellingen. Ik denk dat je dan het beste uit mensen en het beste uit teams gaat halen. Dat is wel een hele leuke fase, vind ik persoonlijk, om in te zitten.
Mooi.
Mag er nog één ding aan toevoegen? Want we hebben het nu over de club, hè? Maar je hebt ook nog de bedrijfstak betaald voetbal. Dat is echt wel gewoon een serieuze bedrijfstak in Nederland. En ik vind dat die bedrijfstak zelf heel onzorgvuldig omgaat met het imago. Als je ziet hoe dat alleen nog financieel ziet. Hoe weinig clubs de gewoon zwarte cijfers schrijven. Ook in termen van voorbeeldgedrag. Als je gedrag ziet van spelers op het veld. Als je het gedrag ziet van trainers naast het veld. Nou, op de tribunes. Dat zie je, dat soort rare gedrag. Dat zie je bij ons niet. Maar als jij... in je eigen club rolmodellen op kan leiden voor dat veld. Die je club normaal verkopen, die je bedrijfstak normaal verkopen. Dan denk ik dat ook nog veel meer invloed heeft dan alleen dit clubje hier rondom het Van Dongen en de Roosstadion. Om Woudestein maar even...
Ja, pas op.
Maar snap je wat ik bedoel? Daar word jij zelf natuurlijk ook elke dag mee geconfronteerd met uitwassen.
Ja, maar er zit natuurlijk ook, er wordt ook vaak op ingezoomd op de uitwassen natuurlijk. Hè. Dat is, ik vind dat zeg maar zo'n moeilijke discussie. Want als er natuurlijk weer 20 ergens zich misdragen, dan is gelijk de hele tak betaald voetbal daar.
Maar dit is gewoon echt jaren 90 praat. Dat is gewoon helemaal niet meer zo. Ik ga geen namen noemen, maar er zijn toch zat clubs waarin het niet meer om 20 of om 100 mensen gaat, maar gewoon om een half stadion. Die dingen roepen waar jij met jouw dochtertje gewoon niet meer naast wil zitten. En je ziet trainers langs het veld toch gewoon echt hele rare dingen doen.
Ja, zeker. Ja.
Nou, hier nooit. Nou, als jij trainers in je jeugdopleiding het de normaalste zaak van de wereld laat zijn. Dat je je normaal gedraagt. Langs de lijn gaan spelen. Staat op een bepaalde manier op reageren. Gaan ouders daar op een bepaalde manier op reageren. En ik denk dat het heel een belangrijke rol is. Die we in die zin spelen.
Zeker.
Zo grappig. Daan die zei net, je moet dingen klein en tastbaar maken.
Jij mag ook je moment hebben. Frank, ja.
Daan die zei net, je moet dingen klein en tastbaar maken. En als je dan, ik sta hier wel eens met Jeroen langs het veld. En al die spelertjes, die komen ons begroeten. Ze kennen mij helemaal niet. Maar het is allemaal handjes geven. Een H-trainer, dit, dat. Allemaal handje of een high five of whatever. En moet je nou voorstellen, als je zo jong bent en je wordt gekend. Hè, dus want dat is het. Hè, dus je mag je verhouden tot je trainer. Je loopt er niet langs. Er is echt een relatie. Ja, dan ben je dus echt ook een beetje aan het opvoeden. Hè?
Dat is in de klas ook gebeurd. Op de basisschool zit een docent bij de ingang van de klas. Dan kan je zelf bepalen of je een high five geeft, een box, een elleboog of dat je zwaait.
Maar de relatie en het contact is
er. Contact is er. Je begint alleen met contact maken.
Ja, en dat is voetballend leuk. En dat kan ook gewoon als mens is dat heel fijn dat je contact leert maken. Maar het kan je ook helpen, want je durft misschien nog eens een keer wat te vragen.
Precies. En dat is wel een van de belangrijkste dingen tegenwoordig. Hè?
Precies. Ja. En dat zie ik hier wel gebeuren. Dat vind ik fascinerend. Misschien is de club daar dan ook klein en groot genoeg voor. Hè? Zo moet je het ook zien natuurlijk. Hè? We zijn een andere club dan alle anderen. Maar ik vind dat hartverwarmend eerlijk gezegd.
Mooi. Hebben we nog agenda dingen die er op de agenda staan? Ik heb geen briefing gehad deze keer. Ik heb het vragenlijstje niet bij me. Dus ik heb nu alleen proviest het puntenlijstje maar gedaan. Want ik heb normaal geen...
Daar hebben jullie vorige keer zo genadeloos op gereageerd.
Nou, normaal hebben we het onderwerplijstje.
Is dit een beetje vergelijkbaar? Hij voelt zich nu een beetje als Johan Derksen volgens mij.
Dat weet ik niet of hij zich zo
lijstjes en gaat hij zo meteen weglopen?
Ja, dat weet ik niet. Dat kan wel. Ik denk sowieso dat hij weg gaat lopen, want de podcast zit erop namelijk. Dus.
Maar ook Frank komt terug.
Dus, ja, maar ik wil alleen... Ja, met Johan ook. Dus ja. Ik wil vooral weten of er nog een of er nog iets is wat nog gemeld moet worden uit de agenda oogpunt.
Nee, we hebben vanmiddag een bijeenkomst met heel veel partners over ons educatieprogramma. We hebben donderdag de vermogensfondsen. Maar dat was op dinsdagmiddag. Donderdag komen hier alle vermogensfondsen die ons steunen. En die gaan we ons verhaal vertellen.
De vrouw van dus Peter is ook erbij.
Wie?
De vrouw van Peter er ook bij dus. Ja. Mooi.
Ik heb wel heel groot vermogen. Ja.
Jij nog, Daan?
Nee, gewoon...
Op naar Utrecht, hè?
Op naar Utrecht vanavond. Ja. Vrijdag Jong Ajax.
De Jongweek is het een beetje, hè?
De Jongweek. Ik denk wel een belangrijke week. Ik denk dat je van deze week ook wel echt kan laten zien waar je staat. Ik denk sowieso dat het programma wat nu komende maand voor ons ligt, ook nog met Emmen en Volendam. Mm. Dus los van het feit dat we voornamelijk gewoon heel... En dat is leuk, weet je. Ook daarin proef je gewoon heel... Ik ben elke week weer benieuwd van, oké, waar staan we ten opzichte van de rest? En kunnen wij de dingen doen waar we goed in zijn en daarmee resultaat halen? En dat leeft heel erg. En totaal verder geen, dat zei ik vorige keer al, maar... Ranglijstenstanden, daar gaan we op het eind een keer naar kijken. Maar dat leeft bij ons helemaal niet. En dat is leuk om te zien en te ervaren. En nog een paar potjes en dan mogen we ook alweer de winterstop in. En dan is het ook alweer mooi geweest voor dit jaar.
Mooi.
Vrouwen nog een paar wedstrijden en dan jeugd gaat denk ik hartstikke leuk en goed. Dus,
Alle seinen staan eigenlijk op groen, hè? Ja. Dat is toch lekker?
Zo. Businessclub groeit, supporters groeien.
Ja.
Dus wat dat betreft, tevreden man.
Alle stoeltjes verkocht, heerlijk.
Nou, op naar over 2 weken dan met een gloednieuwe Excelsior podcast.
Tot dan.
Tot dan.